Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen deze dienst voortzetten met Psalm 17, het zevende vers. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten, geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Van hen die weelde, schatten, staten, hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, verliezen moeten met de dood en hunne kinderen overlaten. Psalm 17, vers 7 willen we overdenken onder het orgelspel. Doen wij gemeente op deze dankdagmiddag belijdenis van het geloof door in te stemmen met zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. Heidelberger Catechismus, zondag 9 is de geloofsbelijdenis. En daarna komt de schriftlezing tot ons uit Genesis 32, vers 1 tot en met 12. Genesis 32, het eerste tot en met het twaalfde vers, is de schriftlezing.
Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader onzes, Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat daarin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welken ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Dan lezen wij uit Genesis 32 vanaf het eerste vers. Jacob toog ook zijn weegs, en de engelen Gods ontmoetten hem. En Jacob zeide, met dat hij hen zag, dit is een heerleger Gods. En hij noemde de naam derzelfde plaats Mahanaim. En Jacob zond boden uit voor zijn aangezicht tot Esau, zijn broeder, naar het land Seir, de landstreek van Edom. En hij gebood hun, zeggende, zo zult gij zeggen tot mijn heer, tot Esau. Zo zegt Jacob, uw knecht, ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban en heb er tot nu toe vertoefd. En ik heb ossen en ezels, schapen en knechten en maagden. En ik heb gezonden om mijn heer aan te zeggen, opdat ik genade vinde in uw ogen. En de boden kwamen weder tot Jacob, zeggende, we zijn gekomen tot uw broeder, tot Esau. En ook trekt hij u tegemoet, en 400 mannen met hem. Toen vreesde Jacob zeer, en hem was bange. En hij verdeelde het volk dat met hem was, en de schapen en de runderen en de kemels in twee heren. Want hij zeide, indien Esau op het ene heer komt en slaat het, zo zal het overgebleven heer ontkomen. Voort zeide Jacob, o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, o Heere, die door mij gezegd hebt, keer weder tot uw land en tot uw maagschap en ik zal wel bij u doen. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. Want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan, en nu ben ik tot twee heren geworden. Ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Esau's hand, want ik vrees hem dat hij niet misschien komen en mij sla, de moeder met de zonen. Gij hebt immers gezegd, ik zal gewisselijk bij u wel doen, en ik zal uw zaad stellen als het zand der zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking op deze dankdagmiddag vindt u in Genesis 32, vers 9 tot en met 12. Daar lezen wij Gods woord en de tekst. Voorts zeide Jacob, o God mijns vaders Abrahams en God mijns vaders Isaacs, o Heere, die tot mij gezegd hebt, keer weder tot uw land en tot uw maagschap, en ik zal wel bij u doen. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt, want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan, en nu ben ik tot twee heren geworden. Ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Esau's hand, want ik vrees hem dat hij niet misschien komen en mij sla, de moeder met de zonen. Gij hebt immers gezegd, ik zal gewisselijk bij u wel doen, en ik zal uw zaad stellen als het zand der zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wanneer wij aan de middag van deze dankdag in het gebed voor uw aangezicht komen, dan hebben wij al zoveel gehoord. Misschien zijn de woorden aan het begin van de dienst wel over onze hoofden heen gegaan. Maar we hebben dat gebed opgezongen in onze gedachten en mocht het zijn met ons hart, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten, geen deel dan in dit leven wachten en maken van hun buik hun God. En Heere, u weet of dat gebed in ons hart geweest is en of we dat gebed ook gezongen hebben met het oog op, ja, dat oude bestaan van de zonde dat we meedragen. En dat zo op aardse schatten uit is en dat zo zich op aardse schatten blind staat. Heere, we zijn alle zo aardsgezind. En toen hebben we daarna die diepe geloofsbelijdenis gehoord uit de Heidelberger Catechismus, waarin uw kerk het heeft beleden, dat in alle omstandigheden u hun God en Vader bent, die voor hen zorgen wil voor lichaam en ziel. En Heere, wat is er dan aan de kant van uw kerk ontzaggelijk veel schuld te beleiden. Want wie zijn uw kinderen voor u geweest in de achterliggende tijd? Och Heere, waar was in hun harten het geloof? Waar was op hun lippen de belijdenis? Wat er ook gebeurt, de Heere zal zorgen. Waar was de beleving van dat lied dat David op een andere plaats zingt? Ofschoon ik ook van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Och Heere, wil u uw kerk en uw kinderen toch geven, dat ze meer mogen zien op uw hand, die alles regeert, maar die ook zorgt. Dat ze geloof mogen oefenen op uw voorzienige leiding en besturing van alle dingen. Dat ze daarbij leven mogen, Heere, en dat ze daarvan spreken mogen, want het is zo vaak anders. Daar ligt de schuld toch wel allereerst bij uw kerk. En Heere, maakt u uw kinderen dan op deze dankdag maar schuldenaren onder u, die het voor u moeten belijden, Heere, zoveel zien op de omstandigheden en zo weinig zien op u. Zoveel uitgaan tot deze aarde en tot de schatten van deze wereld en zo weinig ons bekommert om de schatten van dat koninkrijk der hemelen. En Heere, schenk ons dan verootmoediging. En wil u geven dat wij ook deze middag als gemeente samengekomen of mee luisterend in onze huiskamers ons voor u mogen verootmoedigen, zoals Jacob het eenmaal deed. Ik ben geringer dan al uw weldadigheden en dan al uw trouw. Heere, van nature zijn we blind voor wat u ons gegeven hebt in de afgelopen tijd. Dan denken we dat we het zelf op ons bord hebben gebracht, op onze rekening hebben gebracht. Dan denken we dat we het zelf bijeen hebben gebracht. En Heere, misschien hebben we het wel gezegd, maar als we het niet gezegd hebben of misschien ook nog wel hebben tegengesproken, och, wat is ons hart vaak zo dat we precies hetzelfde denken. En Heere, vergeef het ons toch. En geef ons toch dat we vanmiddag in het licht van uw woord en door het licht van uw geest gebracht mogen worden op die plaats waar we mogen zien wie wij zijn geweest voor u en wie u bent geweest voor ons. En waar we in het licht daarvan al uw weldadigheden en uw trouw zouden mogen gaan zien. Heere, brengt u er ons. En geef ons dan u te mogen erkennen voor wat u ons gaf aan tijdelijke zorgen. In onderdak, in voedsel, in gezondheid, in bewaring voor of genezing van het coronavirus. In uw sparende hand die over ons leven was. En Heere, u hebt ons zoveel gegeven, kracht om ons werk te doen, al is dat niet aan iedereen gegeven en we dragen heel bijzonder hen aan u op die niet of maar een deel van hun werk kunnen doen. Wil u ze ondersteunen en helpen? Heere, wil u ons als gemeente gedenken? U gaf dat we in de achterliggende tijd, al is het een tijd geweest met heel veel beperkingen en we voelen het ook op deze middag en op deze dag, maar u gaf dat toch uw woord mocht uitgaan. U gaf middelen waardoor we dat woord hier in de kerk of thuis konden en kunnen beluisteren. En we vinden het zo gewoon. En op de preekstoel staat een man die altijd maar weer geneigd is om te zien op wat u niet gaf. En wat er niet is. En misschien moeten we het in de kerkbank en thuis ook wel zo zeggen en zo voor u belijden. Heere, we zijn van die ontevreden schepselen. En daarom is dankdag van onze kant ook zo'n onmogelijkheid. Och ja, we zouden wel een tekst op de lippen kunnen nemen. En op een ander moment een psalm op de lippen kunnen nemen. Maar Heere, geef ons te danken in ons hart. En nu bidden wij of u ons dan ook een erkentelijk hart wil geven voor wat u ons als gemeente nog liet. Want u gaf ons toch nog de prediking van uw woord. Tot op vandaag mogen we te midden van alle nood nog bijeen zijn. En mogen we nog meeluisteren. En u hebt ons gegeven dat we in de achterliggende periode door veel dwaasheid en schuld van onze kant heen toch aan elkaar verbonden mochten blijven. Heere, geef het ons op te merken. En nu bidden wij of u ons deze middag boodschap vanuit uw woord wil laten horen. Open onze harten, Heere. Brengt u door het krachtige werk van uw geest onze jonge harten en onze oude harten in contact met u, de levende God. En geeft u dat de oude geschiedenis van Jacob voor de kinderen in de kerk en thuis, maar ook voor de mensen van middelbare leeftijd en de ouderen, voor de jonge mensen onder ons, geeft u dat die begrijpelijk mag zijn en boven alles dat die kracht mag doen. Heere, ontferm u over ons in deze tijd. We leven in een noodsituatie. De gezondheidszorg in deze regio staat onder grote druk. Heel veel dingen in de ziekenhuizen kunnen niet gebeuren. En verpleegkundigen doen hun werk vaak onder veel belasting. Dat geldt voor de ziekenhuizen en dat geldt voor de ouderenzorg en voor de thuiszorg en voor de hulpdiensten. Ontferm u zich, Heere. En geeft u wat nodig is aan alle die hun werk daar doen. Wilt u genezing geven en wilt u de verspreiding van dit virus een halt toeroepen. Maar boven alles, breng u ons tot bekering. Want wat zal het zijn als we wel genezen worden van corona. Of wel bewaard worden voor corona. En we zullen straks de eeuwige dood moeten sterven. Dan kunnen we nu blij zijn en verheugd zijn dat we niet ziek geworden zijn. En misschien slaan we onszelf er wel voor op de borst. Maar Heere, laat ons zien het gewicht van onze onsterfelijke ziel. We bidden van u of u zo uw woord wil openen. Of u zelf in ons midden wil komen wat wij ten eenenmale verzondigd hebben. Sterk en help ons in het luisteren. Wat er kan hinderen en het kan zoveel zijn. Och, uw dienaar kan ook zo'n hindernis vormen voor anderen. Maar geef dat dat alles mag worden weggenomen en dat uw woord mag overblijven. Geef u wat nodig is bij het preken. Daarin zijn we ook afhankelijk van en aangewezen op uw hulp en op uw kracht. Geeft u wat nodig is in al het andere dat gebeurt in deze dienst. Wees met de koster, de broeder die de uitzending verzorgt. Onze organist, Heere, gedenken ieder. We vragen het alles. En we dragen aan u op onze broeder van Wijk die nog in het ziekenhuis is. Gedenk hem, Heere. Geeft u hem wat nodig is. Helpt u hem uit en geef hem boven alles wat nodig is voor zijn ziel. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost. In druk mij toegelegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Psalm 119, vers 25, ter voorbereiding op de prediking. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst in een dankdaggave. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, moeten wij wel dankdag houden in 2020? Dat is een vraag die bij u, bij ons misschien zou kunnen opkomen. Vanuit verschillende overwegingen. Moeten we wel danken als de nood zo groot is? Want de nood is toch groot waarin we ons bevinden, zeker in deze regio. Gezondheidszorg die onder grote druk staat. Virus dat zich weliswaar in ons land wat minder verspreidt, maar in deze omgeving nog steeds op volle kracht. Moeten we niet veel eer bidden? Of de Heere die ziekte wil keren, is het niet tijd om te bidden in plaats van te danken? Misschien dat er vanmiddag ook wel iemand naar zijn eigen hart wijst en zegt, kan ik wel danken? Als ik kijk wat er leeft in mijn hart, wat er niet is in mijn hart. Als ik naga hoe ik het oneens ben met de wegen die de Heer in de achterliggende tijd is gegaan, kan ik wel danken? En misschien dat er ook nog wel iemand is, dat zou ook kunnen, die vraagt, mag ik nog wel danken? Al die vragen komen eigenlijk aan de orde in onze tekst van deze middag. Waar Jacob midden in de nood, in een situatie dat zijn leven en het leven van de zijnen bedreigd wordt, toch ook dankdag houdt. En we willen daar met Gods hulp over nadenken. Als we bij onze tekstwoorden van vanmiddag schrijven, Jacobs dankdag in grote nood. Jacobs dankdag in grote nood. We letten op drie dingen. Allereerst luisteren we naar zijn noodkreet. Dat is vers 11. Vervolgens letten we op zijn dankstond. Dat is vers 10. En tenslotte letten we op zijn pleitgrond. Dat is vers 9 tot en met vers 9 en vers 12. Dus allereerst Jacobs noodkreet. We beginnen deze middag onze tekst te overdenken in vers 11. Dat is trouwens niet waar Jacob begint. Daar hoop ik nog wel op terug te komen. Daarna Jacobs dankstond, dat Jacob dus toch dankt, in vers 10. En tenslotte Jacobs pleitgrond, waar hij op pleit, vers 9 en vers 12. Jacob is in onze tekst in grote nood. Wat is die situatie precies geweest waarin Jacob zich bevindt? Laten we proberen om ons daar eerst een beeld van te vormen. Jacob is, dat is wat we het laatst overdacht hebben vanuit zijn leven, vanuit Paddan Aram na 20 jaren teruggekeerd met zijn vrouwen en met zijn kinderen en met zijn kudde. En hij is al weken onderweg geweest, misschien wel maanden onderweg geweest. En dan wordt hij steeds dichterbij het beloofde land gebracht. Heel kort achter de gebeurtenis, heel kort voor de gebeurtenis van onze tekst moet ik zeggen, ligt de ontmoeting met Laban. Laban die Jacob achtervolgd heeft. Aanvankelijk met heel verkeerde bedoelingen. Laban wilde wraak nemen op Jacob, maar de Heere is aan Laban verschenen en hij heeft het voor Jacob opgenomen. En toen is er tussen Jacob en Laban nog wel een ontmoeting geweest. We hebben die verder niet meer overdacht, maar u kunt daarover lezen in hoofdstuk 31. En Jacob en Laban hebben een soort verbond gesloten. Ze hebben een hoop met stenen opgericht. En ze hebben ook afgesproken, en dat is even belangrijk, dat ze geen van beiden voorbij die hoop stenen mogen komen. Dus Laban ging terug naar het noorden waar hij vandaan kwam, naar Paddan Aram. En hij mocht nooit meer in zijn leven voorbij die hoop met stenen, die grenspaal als het ware komen. En Jacob ging verder richting het zuiden, richting het land van de belofte. En hij mocht ook nooit meer richting het noorden gaan. Dus de weg terug naar Paddan Aram voor Jacob is afgesloten. Hij kan niet meer terug. En de weg vooruit, ja, kan Jacob die weg wel gaan? Nu ja, dat is de weg die de Heere zelf had aangewezen. Dat is de weg waarvan de Heere, als de God van Bethel had gezegd in hoofdstuk 31 vers 13... maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uw maagschap. Van uw familie betekent dat. Wie zijn er nog in leven van Jacobs familie? Zijn moeder niet meer, die is gestorven. Zijn vader is nog altijd in leven, tegen alle verwachting in. 20 jaar geleden hadden ze al gedacht dat Isaac heel dicht bij zijn sterven was gekomen, maar hij leeft nog steeds. En zijn broer Esau is er ook nog. Met zijn haat en zijn vijandschap. En zo gaat Jacob op weg richting het beloofde land. Gevaarlijke reis. En daar gaat de Heere, we hebben dat gelezen aan het begin van Genesis 32, Jacob allereerst nog bemoedigen. Hij staat in vers 1 van hoofdstuk 32, Jacob toog ook zijn zweegs. En dan komt het, en de engelen Gods ontmoeten hem. En de kinderen weten wel, de engelen die had Jacob al een keer eerder gezien. 20 jaar geleden, toen die lag te slapen bij Bethel, toen had de Heer hem die ladder getoond. En op die ladder gingen de engelen omhoog en omlaag. Dat zag Jacob toen in een droom. En nu ziet hij het echt, midden in de werkelijkheid van het dagelijkse leven, van zijn reis. Jacob ziet de engelen. En door die engelen, het zijn, zo wordt wel duidelijk, 2 engelenlegers geweest. Een van de uitleggers zegt, ik vind dat een prachtige gedachte. Er is waarschijnlijk een leger achter Jacob geweest. En een leger voor Jacob geweest. Door die engelen zegt de Heere Jacob, ik heb u beschermd en bewaard in het verleden. En ik zal u nu ook beschermen en bewaren op uw weg. Tegen Laban, die als het ware achter u is en die is teruggegaan. Maar ook tegen Esau, voor wie u zo vreest. De Heere bemoedigt Jacob onderweg. En dan staat er in vers 2 dat Jacob zei met dat hij hen zag. Dit is een heerleger Gods. Dus Jacob heeft, jongens, in die engelenlegers een leger gezien. Een leger dat sterk genoeg was en goed georganiseerd was om hem te beschermen. En dan doet Jacob iets opmerkelijks. Vers 3. Jacob zond boden uit voor zijn aangezicht tot Esau. Ik heb net gezegd, als Jacob teruggaat naar Kanaan, naar het beloofde land, in opdracht van de Heere, dan zijn daar nog 2 familieleden van hem. Zijn oude vader Isaac en zijn vijandige broer Esau. En toch is dat niet helemaal juist. Dat is heel opmerkelijk in deze geschiedenis. Want als we goed lezen, woonde Esau op dit moment helemaal niet meer in het beloofde land. Kijkt u maar aan het slot van vers 3. Esau, zijn broeder, naar het land Seir, de landstreek van Edom. En Seir, dat is een gebied buiten het beloofde land, dat ligt ten zuidoosten van de Dode Zee, in wat tegenwoordig Jordanië heet. Dus Esau woont op het moment dat Jacob terugkeert naar zijn oude vader, eigenlijk al over de grens. Zo'n 200, 250 kilometer ver bij Jacob vandaan. En Jacob had dus best naar het beloofde land terug kunnen keren en naar zijn oude vader terug kunnen keren, zonder dat hij Esau nog hoefde te ontmoeten. En toch doet Jacob dat niet. Toch werkt Jacob aan op een ontmoeting met Esau. Waarom? Omdat hij Esau bedrogen had. Omdat hij Esau bestolen had. Omdat hij tegenover zijn oude vader had gedaan alsof hij Esau was. Hij heeft zijn eigen broer oneerlijk behandeld. En als God genade geeft in het leven van Jacob, maakt Gods genade Jacob eerlijk tegenover God, maar ook tegenover de mensen. Dan moet het ook goed komen tussen Jacob en Esau. Ook al woont Esau 250 kilometer verder weg. En ook al had Jacob kunnen denken, ik heb van die broer van me nooit meer last, die is uit mijn gezicht weg, die is de grens over. Maar genade maakt eerlijk en dan moet het goed komen, niet alleen met God, maar ook met de mensen. Dat is ook een boodschap, gemeente, op Dankdag 2020. Ik weet niet voor wie, eigenlijk voor allemaal. Maar als er iets ligt tussen andere mensen en tussen u, wat niet goed is van uw kant, dan moet het goed komen. Dan moet u het goed maken, net zoals Jacob doet. De Heere geven dat u eerlijk mag worden, ook tegenover, en dat ik eerlijk mag worden, ook tegenover de mensen. En dan stuurt Jacob boodschappers naar Esau toe. Kijkt u maar in vers 3, Jacob zond boden uit voor zijn aangezicht en die brengen de volgende boodschap. U leest die in vers 4, zo zegt Jacob uw knecht, ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban en heb er tot nog toe vertoefd. Ik heb ossen, ezels, schapen, knechten, maagden en ik heb gezonden om mijn heer aan te zeggen, opdat ik genade vinde in uw ogen. Jacob stelt zich, als u het goed hoort, heel onderdanig op. Hij noemt zichzelf uw knecht en hij noemt Esau zijn heer. En hij vertelt wel over alles wat hij bijeenvergaderd heeft over al zijn vee, maar daarmee bedoelt Jacob niet te pochen, niet op te scheppen. Maar daarmee wil Jacob duidelijk maken, Esau, als ik terugkom naar mijn oude vader, naar onze vader Isaac, dan is het niet omdat ik nog een dubbel deel van de erfenis wil hebben. Dan kom ik niet om te profiteren. Want ik ben zelf een rijk man geworden in dat verre Paddan Aram. Ik heb de erfenis in dat opzicht niet meer nodig. Maak u Esau daarover geen zorgen meer. Jacob heeft die boodschappers uitgezonden. Hoe lang zal dat geduurd hebben, wat denkt u? 250 kilometer heen en 250 kilometer terug in die tijd, dat heeft natuurlijk ook dagen, weken geduurd. Maar uiteindelijk, Jacob wacht af in grote spanning, uiteindelijk komen de boodschappers terug en dan zeggen ze tegen Jacob, uw broer Esau komt u tegemoet en hij heeft 400 mannen bij zich. 400 mannen, dat is een heel leger. En als Jacob dat hoort en hij weet wie Esau zijn broer is, Esau was een man van de jacht, een man die de strijd gewend was, dan slaat de schrik Jacob om het hart. Hoe stond het er in vers 7? Toen vreesde Jacob zeer en hem was zeer bang. Jacob vreest. Nu is na 20 jaar, denkt hij, nog de toorn van Esau niet verdwenen. En nu komt hij met een leger van 400 mannen en hij kan maar één bedoeling hebben en dat is mij doden. En niet alleen mij, maar ook mijn vrouwen en mijn kinderen. Jacob vreest voor zijn leven en hij vreest voor het leven van de zijne. En dat mogen we nooit vergeten als we nadenken over de geschiedenis van de aartsvaders. Jacob vreest ook voor de vervulling van Gods belofte. Want God had beloofd dat hij in de lijn van Abraham, Isaac, Jacob, het nageslacht van Jacob, uiteindelijk diegene zou geven in wie heel de aardbodem gezegend zou worden. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat was de Messias. En altijd als het leven van een van de aartsvaders in gevaar is, of het nageslacht van de aartsvaders in gevaar is, dan moeten we dat erbij bedenken. Dan is de vervulling van Gods belofte van de komende Messias in het geding. Dat speelt mee op de achtergrond. De vrees slaat Jacob om het hart, en wat doet Jacob dan? Dan doet hij twee dingen. Dan gaat hij bidden en werken. Dat werken, dat stip ik maar even heel kort aan. Maar hij verdeelt heel zijn gevolg, alle mensen die bij hem zijn, in twee delen. En de kinderen begrijpen wel wat Jacob daarmee voor heeft gehad. Want Jacob denkt, als Esau nou komt en hij valt ons aan, dan kan hij altijd maar één deel aanvallen en dan kan het andere deel nog ontkomen. Dan blijft de helft in ieder geval nog in leven. Dus Jacob verdeelt heel zijn gevolg en zijn kudde in twee delen. Dat is wat hij doet in zijn werk. Laat dat nu verder rusten, of dat goed is, of dat dat niet goed is. Het is natuurlijk op zich goed om te zorgen, laat dat duidelijk zijn. Calvijn spreekt ook heel positief in zijn verklaring over wat Jacob hier doet. Maar ik wil vooral met u letten vanmiddag op wat Jacob dan daarnaast doet. Want hij bidt en werkt, hij werkt en hij bidt. Want Jacob is, laten we het niet vergeten, voor zijn waarneming in grote nood. Wij weten dat Esau nog wel andere bedoelingen had, maar dat weet Jacob op dit moment niet. De dood komt met ieder uur dichter naar hem toe. Straks staat Esau voor hem, van die 400 mannen kan die nooit winnen. Jacob vreest dat die gaat sterven. En dat zijn vrouwen en kinderen sterven en dan... Dan blijft er, gemeente, één weg over. En dat is de weg omhoog. Dat is de weg van een noodkreet die Jacob laat opstijgen tot God in de hemel. En dan zijn we bij vers 11 uit onze tekstwoorden. Daar zegt Jacob, ruk mij toch uit mijns broeders hand, uit Esau's hand, want ik vrees hem, dat hij niet misschien komen en mij sla, de moeder met de zonen. En u hoort het alarm daarin. Ruk mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau. Jacob vertrouwt de hand van zijn broer dus niet. Dat is, ik moest daar bij de voorbereiding aan terugdenken, dat is wel die hand waarvan hij heeft gedaan alsof het zijn hand was, weet u nog? 20 jaar geleden in de tent van zijn oude vader Isaac. Toen Jacob zich voordeed als Esau en toen Isaac zo blind tastte en wie was dat? En hij voelde en hij zei, de stem is Jacob's stem, maar de handen zijn Esau's handen. En nu spreekt Jacob over Esau's handen en hij vreest ervoor. Hij vertrouwt de handen van zijn broer niet, maar met dat hij de woorden van onze tekst uitspreekt, ruk mij toch uit de hand van mijn broeder, ligt daar toch ook iets van geloof in. Want dan zegt Jacob eigenlijk, Esau's handen zijn wel handen om bang voor te zijn, om voor te vrezen, maar Heere, uw hand is sterker. En ruk toch met uw hand mij uit de hand van Esau. En dan is het zo ontroerend dat Jacob in het midden van vers 11 ja, zijn gevoel uitspreekt. Ik vrees hem. Ik ben bang voor hem. Dat is ook iets om even de vinger bij te leggen. Kinderen, als je nu wel eens bang bent. En grote mensen zijn ook wel eens bang hoor. Maar als je nu eens bang bent, dan mag je dat altijd tegen de Heere zeggen. In het gebed. Eerbiedig. Dat doet Jacob hier ook. Ik vrees hem. Ik ben bang voor hem. Alle angst en alle vrees voor de Heere uitspreken. Ook in deze tijd. Als u misschien zo bezorgd bent. Bezorgd bent voor uw eigen gezondheid, dat zou kunnen. Of voor de gezondheid van mensen die u lief zijn. Als u inzit over uw werk en u vraagt zich af hoe moet het met het werk en hoe moet het met het inkomen. Als u vreest voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen. Kunnen zoveel redenen voor vrees zijn. Ook op Dankdag 2020. En Jacob wijst u, mij, ons deze middag de weg van het gebed. Ik vrees hem. Jacob stort zijn hart voor de Heere uit. En misschien dat er wel iemand is in de kerk vanmiddag die zegt, mijn angst ligt nog heel ergens anders. Ik ben bang om te sterven en om God te ontmoeten. Want ik kan niet sterven zoals ik geboren ben en ik ben onbekeerd. O, dat u uw vrees, dat jij je vrees voor de Heere bekend zou maken. Dat je je hart voor de Heere zult uitstorten. En dat je zult doen wat Jacob doet, die het vroeg, Heere, maar rukt u me. Met uw machtige hand, met uw genadige hand, uit de hand van mijn broeder Esau, opdat hij niet komen en mij sla, de moeder met de zonen. Het slot van vers 11 is waarschijnlijk een spreekwoordelijke uitdrukking. De moeder met de zonen, dat betekent waarschijnlijk iedereen. Dat is ook zoiets opvallends. Jacob heeft gevreesd voor zichzelf, maar heeft ook gevreesd voor zijn lieve vrouw Rachel, maar ook voor Lea. En ook voor al zijn kinderen, de moeder en de zonen. En in die zorg laat hij een roep omhoog stijgen tot de Heere in de hemel. We begonnen deze preek met, moeten wij in een situatie van nood wel dankdag houden, moeten we niet veel eer bidden? En het antwoord uit onze tekst en uit vers 11 van onze tekst is, we mogen deze middag ook bidden. Stort uw hart, stort je vrees en alles wat je bezighoudt, ook maar steeds voor de Heere uit. Dat is het eerste. Onze tweede gedachte. Jacobs dank stond. Ja, want Jacob bidt niet alleen. Daar hebben we op gelet. En waarom ben ik daarmee begonnen, gemeente? Omdat wij, en ik ben maar even bij mezelf gebleven in de voorbereiding, maar omdat wij mensen, ik althans niet zo geneigd ben om in de nood allereerst te gaan danken. Jacob deed het wel. Dat is iets opmerkelijks. Maar wij beginnen vaak eerst met bidden. Met de nood voor de Heere uit te spreken. Jacob doet dat ook. Hij laat die noodkreet klinken, maar hij begint vers 10 met te danken. Laten we ook vers 10 lezen. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt, want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan en nu ben ik tot twee heren, dat betekent tot twee legers geworden. In gedachten zien we Jacob staan. Hij staat daar ergens in het gebergte van Gilead, nog aan de andere kant, aan de oostkant van de Jordaan, nog buiten het beloofde land. En in de verte kan hij de Jordaan zien liggen. En dan gaan zijn gedachten terug naar hoe hij 20 jaar geleden over die Jordaan heen ging. Hoe was dat? Wat zegt vers 10 daarvan? Ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan. Dat was Jacob's zwerverstaf. Dat was het enige wat Jacob bij zich had toen die 20 jaar geleden onderweg ging naar Paddan Aram. Toen had hij bij Bethel gedroomd, dat was nog in het beloofde land. En daar had hij zijn kruikje met olie uitgegoten over een steen. Dat was het laatste wat hij had. Toen had hij nog één ding en dat was zijn staf. En met die staf is hij op reis gegaan. Als een arme, berooide vluchteling. Hij had helemaal niets. Zo was het toen. Daar kwam Jacob vandaan en daar denkt hij aan terug. En dat was zijn eigen schuld. Dat bedoel ik niet farizeeisch, gemeente, we moeten de lijn ook doortrekken naar onszelf. Maar dat was toch voor Jacob zijn eigen schuld, dat hij zo berooid zonder iets op de vlucht moest. Want hij had zijn vader bedrogen. En hij had zijn broer bestolen. Door zijn eigen schuld, zo arm als wat, op de vlucht. Dat is waar Jacob vandaan kwam. Daar denkt hij aan terug. En dan ziet hij daar tegenover hoe hij nu weer bij diezelfde Jordaan aankomt. Niet maar met een staf, die heeft hij ook nog in zijn hand. Maar met twee heren, twee legers. Groot gezin. Heel veel kudde, heel veel dieren, heel veel rijkdom. En dan gaat Jacob denken. Hoe komt dat nu? 20 jaar geleden niets en nu zoveel. Gemeente, dat moeten u en ik deze middag ook gaan doen. Deze dag ook gaan doen. Wij moeten maar eens proberen na te gaan voor onszelf wat de Heere ons nu nog geeft. Er kunnen heel veel zorgen zijn en er kan heel veel nood zijn, net zoals bij Jacob. Het kan zijn dat zelfs je leven in gevaar is of dat je voor je leven vreest, net zoals Jacob. Maar toch, in die omstandigheden van nood en van moeite, kreeg Jacob oog voor wat de Heer hem nog had gegeven. En laten we het eens nagaan voor onszelf. We hebben allemaal nog een dak boven ons hoofd. En we hebben vandaag allemaal nog gegeten en gedronken. Sommigen van ons zijn ziek geweest en de Heer gaf nog weer herstel. Sommigen zijn in het ziekenhuis geweest en God bracht u eruit. Sommigen werden getroffen door het coronavirus en de Heere maakte u beter. De Heere spaarde ons allemaal nog in het leven. Voor heel veel van ons geld dat we ons werk konden houden en konden doen. Niet voor iedereen, ik heb dat al gezegd en we denken ook aan hen. Maar velen van ons konden hun werk voortzetten. Of ze vonden nieuw werk. En de Heere gaf ons in het tijdelijke leven dat we misschien wel de kinderzegen mochten krijgen. Of dat we in het huwelijk mochten treden. De Heere gaf ons misschien dat we een opleiding mochten afronden. Of dat we overgingen naar het volgende jaar. Wat heeft de Heere ons allemaal niet gegeven? Nee, gemeente, laten we deze middag, en ik zeg het ook tegen mezelf, laten we niet kijken naar wat we niet ontvangen hebben, maar laten we eens oog mogen krijgen voor wat God ons gaf. Wat we op dit moment nog mogen hebben. En laten we eens nagaan waar we vandaan komen. Van Adam. Van die man die en wij in hem voor de zonde hebben gekozen. En het loon op de zonde is, nee, dat is niet een dak boven je hoofd. Dat is niet dat ik nog boterhammen heb gegeten tussen de middag. Het loon op de zonde is de dood. En wat geeft God ons nog in de achterliggende tijd? Ik vraag het vanmiddag nogmaals op een dag die door sommigen van ons kan worden ervaren als een nooddag. Maar de Heere geven ons een geopend oog voor wat God nog aan ons gaf. In weerwil van wat we verdiend hebben. Want het loon op de zonde is de dood en alles wat God erboven gaf is genade, onverdiend. En dan vanuit het tweede gedeelte van vers 10 terug naar het eerste gedeelte. In het tweede gedeelte stond: ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan en nu ben ik tot twee heren geworden. Daar laat Jacob eigenlijk horen wat hij van de Heere gekregen heeft. En het is belangrijk, gemeente, om dat te overdenken, om te overwegen. Wat kregen we van de Heere? Tussen biddag en dankdag. Maar in het eerste gedeelte gaat het nog dieper. Daar gaat het erover wie Jacob tegenover God geweest is. En wie God tegenover Jacob geweest is. En als Jacob dan terugdenkt. Als hij dan terugdenkt aan hoe hij daar met zijn hoofd op die steen bij Bethel lag te slapen. En hoe God tot hem kwam. En als Jacob dan terugdenkt aan hoe de Heer hem op die reis van meer dan 1000 kilometer bewaard en gespaard heeft. En als Jacob dan terugdenkt aan hoe de Heer het geleid had dat Jacob zo voorspoedig Rachel ontmoette in Paddan Aram. En hoe de Heer hem geholpen heeft in die moeilijke jaren bij Laban. En hoe de Heer hem beschermd heeft op de terugreis. Als Jacob dat allemaal overdenkt, dan horen we Jacob zeggen: ik ben, Heere, geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw. Zo noemt Jacob het. Weldadigheden. Daar staat in de grondtaal een woord dat is op een andere plaats in de Bijbel vertaald met barmhartigheden. Weldadigheden en trouw. Barmhartigheden en trouw. O God, dat u me eten en drinken gaf, dat zijn uw barmhartigheden en dat is uw trouw. O God, dat we niet op de vlucht zijn, maar dat we een huis hebben om in te wonen, dat zijn uw barmhartigheden en dat is uw trouw. Dat u me beter maakte van ziekte en terugbracht uit het ziekenhuis, dat u me gezond liet blijven, dat is niet verdiend, dat zijn uw barmhartigheden en dat is uw trouw. Hoort u, gemeente, hoe Jacob hier dankdag mag houden? Terwijl hij heel bevreesd is, bang is voor de vijandschap van Esau. Hoort u hier hoe hij diezelfde woorden gebruikt als die wij herkennen uit jaren geleden, hebben we daar op de dankdag ook wel eens over nagedacht. Klaagliederen 3. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat we niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Uw trouw is alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. Klaagliederen 3. En dat is een woord dat heeft Jeremia uitgesproken toen die zat op de puinhopen van Jeruzalem. Ook in een moeilijke omstandigheid. En toen, zo moet u zich dat voorstellen, toen de dode lichamen van zijn stadgenoten om hem heen lagen. Toen hij in een rampgebied zat, zoals we dat vandaag in het nieuws zo soms nog in allerlei foto's en andere beelden tot ons zien komen. Jeremia zat op een puinhoop tussen de dode lichamen van mensen die getroffen waren door het zwaard van de Babyloniërs. En daar gaat Jeremia dan dag houden en dan zegt hij: het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij nog niet vernield zijn. Uw trouw is groot. En dan neem ik mezelf en uw gemeente, we moeten We moeten maar door het woord meegenomen worden en de Heere geven door zijn geest. Maar dan nemen we onszelf maar een ogenblik mee naar al die coronacijfers van de achterliggende tijd. Daar zijn we een beetje gewend aan geraakt, maar 40 doden per dag, 80 doden per dag. Ja, en het had ook u of ik kunnen zijn. Het zijn de goede tierenheden des Heren. Dat wij nog niet vernield zijn. En nu blijven we nuchter. En nu zeggen we ook tegen elkaar. En dat mag en dat moet en dat is ook bijbels. Nu zeggen we ook tegen elkaar. Gelukkig bij heel veel mensen. En zeker bij jonge mensen. Heel vaak helemaal geen ernstig verloop. Reden tot dankbaarheid. En dat mag er echt zijn. Maar het is toch wel iets om op te merken. Zoveel mensen uit het leven weggenomen. En wij nog. Gespaard. En weet u waar Jacob nu terecht komt op de plaats? En dan keren we nog een keer terug naar vers 10. Waar die gaat zien wie hij nu tegenover die God is geweest. Wie God tegenover hem geweest is. Dat moet hij overdenken. Weldadigheden en trouw. Maar ook wie hij nu tegenover God geweest is. En dan kan Jacob alleen maar heel beschaamd zijn hoofd buigen. En dan kan hij alleen maar zeggen, o God, ik ben kleiner. Ik ben geringer dan alles wat u me gaf. Wat u me gaf is zoveel meer, bedoelt hij, als dat ik verdiend heb. Dan wordt Jacob kleiner dan de weldaden van God. En als ik iets toewens aan u en aan mezelf op deze dankdag, dan is het dat we oog mogen krijgen voor wat God geeft. Voor wie God is, voor wie wij zijn tegenover God en dat wij mogen komen op die plaats naast Jacob. En dat we gaan zeggen, o God, nu is hier een mens die is kleiner dan alles wat u me gaf. Geringer dan al uw weldadigheden en dan al uw trouw. Omdat je hebt gezien tegenover die berg van dingen die God nog gaf. En dan kijken we nog een keer vanmiddag niet naar die berg die misschien voor ons idee wel veel hoger is. En die daar ligt op het erf van onze buurman of buurvrouw. Of van onze klasgenoot. Of van onze vriend en vriendin. Waarom gaat het hem altijd zo goed en heb ik ook tegenslag? Maar nu kijken we een ogenblik naar wat God mij nog gaf. En we kijken naar wie we zijn geweest tegenover hem. O God, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw. Want wie ben ik geweest voor u? Dat is ook een vraag die de Heere stelt aan u en aan mij. Wie zijn we nu geweest tegenover hem? Hoe hebben we geleefd in de maanden van de lockdown? April, mei, juni. Wie waren we voor God? Hoe waren we in die tijd die we een adempauze kunnen noemen? In de zomertijd, juli, augustus. Toen heel velen van ons rust kregen en gelegenheid om te ontspannen. En toen de omstandigheden van besmettelijke ziekte zo heel ver weg leken. Wie zijn wij geweest in de achterliggende tijd voor God? En wie is God geweest voor u? Neem die vragen eens mee en vraag of de Heer het u en ons wil leren om in te stemmen. Met de dichter van Psalm 68 die het zingt. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. 68 vers 10. Thank you. moeten we wel danken? Moeten we niet bidden? Ook bidden. En ook danken. Dankt God in alles, schrijft de apostel. Maar kan ik wel danken, vraagt iemand, met een hart waarin van nature geen dankbaarheid is, waarin zoveel ontevredenheid kan zijn, zoveel opstand, zoveel gewoon denken over wat de Heere geeft. De Heere gaf Jacob te danken, zelfs in grote nood. En als u niet danken kan, en ook het onderwijs vanuit vers 10... dat onderwijs waarin u geroepen wordt om te gaan tellen en op te merken wat de Heere nog gaf. En om te bedenken wie u was tegenover God en wie God was tegenover u. Als dat alles u, om zo te zeggen, ook niet verder kan helpen in deze ogenblikken. Als u nog altijd blijft zitten met datzelfde hart, dan kan ik u toch maar één weg wijzen. En dat is de weg van het gebed tot de God van Jacob. God maakte Jacob dankbaar. En God kan u en God kan mij dankbaar maken. In weerwil van mijn ondankbaar hart. God kan ons brengen op de plaats waar we het echt gaan beleven. En dan ook gaan belijden, Heere, ik ben geringer, ik ben kleiner dan al uw weldadigheden en dan al uw trouw. God kan u en mij brengen op de plaats waar die weegschaal gaat doorslaan naar de andere kant. Want vanuit onszelf is het zo dat wij altijd meer wegen, groter zijn dan de zegeningen van God. Wij zijn groter, wegen meer dan de zegeningen van God. En daarom zijn de zegeningen van God in onze ogen klein. Maar als de Heer het ons laat zien en als de Heer het anders maakt door, ja toch altijd door verootmoedigende genade. Door genade waarin hij leert wie hij is en wie ik ben. Door onderwijs waardoor ik ga zien wie ik tegenover God ben. En wie God tegenover mij is. Dan gaat de weegschaal als het ware doorslaan naar de andere kant. Dan word ik klein. Dan word ik een zondaar tegenover God. Dan word ik iemand die de Heere heeft getart en heeft beledigd en in het gezicht heeft geslagen. En hoe kan het dat als ik dat heb gedaan, God nog achter mij aankomt met zijn zegen? Daar gaat mijn leven iets vertonen van zonde tegen een goeddoend God. En mijn hart wordt eronder verbroken. Gods zegen wordt groter dan wie ik ben. En ik word kleiner en geringer dan die God die voor mij nog zo goed is geweest. Dat verbreekt het hart. Als je mag zien wie de Heere geweest is. Voor zo'n doorbrenger als dat ik in mezelf geweest ben. Ook de coronatijd, om het zo te zeggen. De maanden die achter ons liggen, toch weer besteed voor mezelf en niet voor God. Toch doorgebracht. En dat God zulke mensen nu nog achterna komt met zijn zegen. En dan nog één vraag. Mag ik wel bidden? En mag ik wel danken? Dat is de vraag die we eigenlijk zouden kunnen schrijven boven vers 9 en vers 12. Want als de kinderen goed geluisterd hebben, dan hebben ze gehoord, Jacob heeft twee dingen gedaan. Hij heeft gebeden en hij heeft gedankt. Maar er staat in de tekst nog meer. Er staat nog iets omheen. Er staat iets voor en er staat iets na. Wat staat er dan? Vers 9. Luister maar. Voorts zeide Jacob: O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, o Heere die tot mij gezegd hebt: keer weder tot uw land en tot uw maagschap en ik zal wel bij u doen. Wat doet Jacob in dit vers? Bidt hij? Vraagt hij om iets? Nee, dat doet hij niet. Hij vraagt niet om iets. Dankt hij dan voor iets? Dat doet hij ook niet. Hij dankt evenmin. Bidden doet hij in vers 11 en danken doet hij in vers 10. Maar in vers 9 doet hij nog iets anders. En in vers 12. Gij hebt immers gezegd, ik zal gewisselijk bij u wel doen en ik zal uw zaad stellen als het zand der zee dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Wat doet Jacob? Nog een keer, bidt hij in dit laatste vers? Vraagt hij om iets? Nee. Dankt hij voor iets? Evenmin. Wat doet Jacob dan? Met een moeilijk woord. Een woord althans wat wij niet zoveel meer gebruiken. Hij pleit. Hij wijst God op drie dingen. Hij wijst God allereerst op zijn verbond. Want hij begint zijn gebed met: O God van mijn vader Abraham. En God van mijn vader Isaac. O Heere. Hij herinnert God aan zijn verbond. Wat betekent dat? Wel, om het maar heel eenvoudig te zeggen. Jacob zegt: Heere, u bent de God geworden van mijn opa. Van mijn grootvader Abraham. U bent de God geworden van mijn vader Isaac. Dat is wat hij zegt. En wat er eigenlijk in meeklinkt is: en u hebt aan hen iets beloofd. U hebt beloofd dat u hun God zult zijn en de God van hun zaad, van hun nageslacht. En dat bedoelt Jacob. Heere, wilt u dan toch ook mijn God zijn? U bent toch de God van het verbond? Heb u de Heere daar wel eens op gewezen in uw gebed? Ik stel u nu niet de vraag, heb u de Heere wel eens om iets gevraagd? Ik stel nu niet de vraag, heb u de Heere wel eens voor iets gedankt? Maar heb u de Heere wel eens gewezen op zijn verbond? Ben u misschien ook wel eens teruggegaan naar uw vader of uw moeder? Of uw opa of oma? En heb u het gezegd, Heere, u bent door genade zijn God of haar God geworden. Maar u wilt toch werken in de lijn van de geslachten, niet als een vanzelfsprekendheid. Maar toch wel als de God van het verbond en zou u ook mijn God willen zijn. Weet u wat Calvijn zegt? Calvijn zegt, als de Heere zich de God van Abraham en Isaac noemt, dan nodigt hij daardoor Jacob vriendelijk om tot hem te komen. Als God gewerkt heeft in uw voorgeslacht, als de God van het verbond, dan nodigt de Heere daardoor vriendelijk om tot hem te komen. Nee, wij moeten de vastheid daarvan niet zoeken in mensen. Niet in die opa of oma of vader en moeder, maar u mag de Heere wel eerbiedig wijzen op het feit dat hij de God is van het verbond. Iemand vroeg in de achterliggende weken op de catechisatie, op een van de catechisaties: ja dominee, is dat nou zo dat de Heere werkt in de lijn van de geslachten, maar als je nou helemaal geen godvrezende opa, oma, vader, moeder, helemaal niemand in je voorgeslacht hebt, wat dan? Toen heb ik gezegd, maar de Heere kan ook een begin maken met iemand. Dat heeft hij bij Abraham gedaan. Dat heeft hij bij de Moorman gedaan. Dat heeft hij al zo vaak gedaan in de geschiedenis. De Heere kan ook een begin maken. U kan de eerste misschien wel zijn in een hele lange lijn. Alhoewel, als u teruggaat in uw geslacht, dan zullen velen van ons mensen vinden in hun voorgeslacht die de Heere vrezen. Dat is zo. dan zullen er vele mensen vinden in het volk. Maar als je nou niemand kan vinden, dan moet je maar vragen, Heere, mag ik dan de eerste zijn en wil u bij mij beginnen? Maar wijs de Heere toch op zijn verbond. Op de lijn van zijn verbond. Dat is ook een lijn die bij de bediening van de heilige doop nog eens onderstreept wordt. Daar wees Jacob op. Dat heeft niets te maken, gemeente, zo bedoel ik het althans niet, met rechthebbend gaan eisen. En zeggen de Heere moeten doen. Dat bedoelen we niet als we het woord pleiten gebruiken. Pleiten is de Heere wijzen op wat er bij hem is. Heere, u die gewerkt hebt, toen onder hem, onder haar, wil u hetzelfde doen bij mij? Of wil u in mijn leven de eerste zijn? Mag ik de eerste zijn in het komende geslacht en in de geslachtslijn? Jacob wijst op nog iets. Hij wijst op Gods verbond en hij wijst ook op Gods bevel. Dat is het tweede gedeelte van vers 9. O Heere, die tot mij gezegd hebt, keer weder tot uw land en tot uw maagschap, dat wil zeggen tot uw familie, en ik zal wel bij u doen. Jacob zegt, midden in de nood, Heere, nu sta ik hier in deze situatie, en Esau komt naar me toe met zijn 400 mannen, maar u hebt het toch gezegd dat ik deze weg moest gaan? Dat was toch uw bevel? Jacob pleit op het bevel van God. En Jacob wijst de Heere er als het ware op. Ik ben toch met al mijn zonde en mijn schuld. Want ik ben geringer dan uw weldadigheden. Maar ik ben toch ondanks alles in uw weg. Daarom is het ook zo belangrijk, gemeente, om in Gods weg te zijn. Dat is een uitdrukking die u misschien kent en misschien ook wel niet, maar daar bedoelen we mee dat je gaat in de wegen die de Heere wijst, in Gods weg zijn. Want als je in Gods weg bent, zoals Jacob hier in Gods weg ging, de weg die God had aangewezen, dan kun je daar de Heere ook met eerbied en mag je de Heere daar met eerbied aan herinneren. Als je op zondag trouw opkomt onder het woord van de Heer en in de kerk bent, of trouw, nu het niet altijd mogelijk is om naar de kerk te gaan, thuis tweemaal meeluistert, ben je op dat punt in de weg van de Heer. Daar verdien je niks mee, daar kun je geen rechten mee laten gelden, maar we mogen de Heer wel wijzen op het feit, Heer, dat is toch uw weg. Dat is toch de weg die u wijst. En als je dat overslaat, en je gaat slordig om met de dingen, ja, dan kun je op dat moment niet wijzen, Heere, nu ben ik in uw weg. Jacob wijst op het bevel op de weg van de Heere waarin hij was. Wat is nodig om ook in die wegen te gaan? En Jacob wijst, en dat is het laatste, vers 12, op de belofte van de Heere. Gij hebt immers gezegd, ik zal gewisselijk bij u wel doen. En ik zal uw zaad stellen als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Jacob bedoelt te zeggen, Heere, u hebt het toch beloofd? U hebt me toch een nageslacht beloofd? U hebt toch gezegd dat dat geslacht zo groot zijn, dat het niet geteld kan worden? En nu komt Esau naar me toe met zijn 400 mannen en u dreigt de dood. En hoe moet het dan met uw belofte? Jacob grijpt de Heere aan in zijn woord. En gemeente, dat is wel gebedsonderwijs vanmiddag. Voor ons allen. Het is goed om een noodkreet te laten klinken tot de Heere. Om te roepen vanuit de nood, om uw nood bekend te maken. Het is goed om de Heere dank te zeggen en te erkennen voor wat hij geeft. Maar het is zeker belangrijk, zegt onze tekst van vanmiddag, om in uw gebed de Heere te gaan wijzen op zijn eigen woorden. Doet u dat? Doet u dat in uw leven? De Heere wijzen op wat Hij gezegd heeft. Want dat is met eerbied gesproken. En dat is misschien wel een verkeerde uitdrukking. Maar dat is als het ware de plek waar de Heere zich wil laten aangrijpen. Waar de Heere zich wil laten treffen door een bidder. In zijn eigen woord. U kent dat vanuit die ontroerende geschiedenis van de Canaanese vrouw. Die moet u nog maar eens zelf doorlezen. Matteüs 15. Ik werk dat om de tijd niet meer uit. Maar die vrouw greep de Heere aan in wat hij zelf gezegd had. En daar kan de Heere niet vanaf. En nu moet u op zoek gaan. Kijk, want er is misschien wel iemand die zegt. Ja, maar kijk, Jacob had een belofte van de Heere gekregen en dat heb ik niet. Dat de Heere zo persoonlijk gesproken heeft tot mij, zo heel persoonlijk heeft gesproken, dat durf ik zo niet te zeggen. Dan moet u er maar naar gaan zoeken, gemeente. Ik zou natuurlijk in het algemeen kunnen zeggen, de Heer heeft belovend gesproken bij de doop. Ja, maar daar deed Jezus, om zo te zeggen, ook niks mee. Maar als u nu zegt, ja maar, Jacob had een belofte gekregen in zijn leven, vergeet u dan niet. Jacob heeft er ook naar gezocht. Zult u dat ook gaan doen? Zult u gaan zoeken naar die beloften van God? Zult u gaan overdenken wat de Heere gesproken heeft bij uw doop? Zul je dat jonge mensen gaan overdenken en gaan opzoeken? Zul je in Gods woord gaan zoeken naar wat de Heere spreekt, om de Heere daarop te wijzen? En dan moet je inderdaad maar bidden met een open Bijbel. Heere, daar hebt u het toch gezegd. Pleit grond van Jacob in het verbond, in het bevel en in de belofte van God. En dat wordt nu juist zo'n troost, en dat is het allerlaatste wat ik zeg. Dat wordt nu juist zo'n troost voor mensen die moeten zeggen, Heere, hier is een mens die mag helemaal niet meer bidden. Als die ziet op wie die zelf is geweest, die mag helemaal niet meer danken. Ik dacht bij mezelf, zouden er ook op en onder de kansel vanmiddag in Kralingen nog zulke mensen zijn? Mensen die daar iets van hebben geleerd. Heere, mag ik nu nog wel, dank de gouden, mag ik nu nog wel bidden? Voor zulke mensen wordt het zo'n troost dat de grond voor het gebed niet ligt in wie u bent. Maar in wie de Heere is. Hij zegt het vanmiddag nog. Roep mij aan. In de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. En gij zult mij eren. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord vanuit deze eenvoudige geschiedenis willen heiligen tot onze bekering en tot onderwijs van uw kinderen. Vergeef ons het zondige. Maak ons, Heere, tot bidders en tot dankers en tot pleiters op uw eigen woord. Zoals Jacob mocht roepen, een noodkreet liet opstijgen, een dankstond hield en een pleitgrond vond in uw eigen woord. Heere, breng ons deze avond weer onder uw woord, hier in de kerk of thuis. Hoor ons in de vergeving van onze zonden en help ons in de tijdelijke dingen en boven alles geestelijk tot eer van uw naam om Christus wil. Amen. Psalm 146 vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op de Heere zijn God. Is de slotzang 146 vers 3. Ontvang hier in de kerk en thuis in uw woningen met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.